Als we naar de woorden van Paulus gaan luisteren, dan zegt Paulus op een bepaald moment in de brief aan Korinthe, want wij leven door het geloof en niet door het zien. Dat zijn zo wel eens van die woorden waar we misschien soms wel eens wat makkelijker overheen lezen. Wij leven door het geloof en niet door het zien. Eigenlijk komt dat daarop neer, als we dat in een hedendaagse taal zouden vertalen. Wij doen onze ogen dicht. Wij doen onze oren dicht. En wij vertrouwen op God in alles wat we zijn en in alles wat we doen. Maar wat gebeurt er? Wij leven in een wereld waar wij onze ogen ook nodig hebben. Waarin wij onze oren nodig hebben. Dus ja, je kan niet 's ochtends de deur uitlopen en dan zeggen, ik doe mijn ogen dicht en ik doe mijn oren dicht. Want dat gaat gewoon niet. Dus wij leven in dat systeem. Waarin wij onze ogen, onze oren en andere manieren om dingen te voelen en aan te horen gebruiken. Maar als we naar die woorden van Paulus gaan luisteren. Voor de gelovigen. Voor de gelovigen in Christus. Is er één heel belangrijk principe. Wij leven door het geloof. Door het vertrouwen in God. Door die overgave aan Hem. Maar goed, als wij die ogen openen, die we wel moeten openen. Als wij die oren openzetten, zoals wij dat ook wel moeten. Dan komen daar als het ware tegelijkertijd een aantal dingen bij kijken die soms het zo moeilijk maken om juist door dat geloof te blijven leven. We hebben net een prachtig verhaal gelezen in Exodus hoofdstuk 14. En dan zie je op een bepaald moment dat die Israëlieten, die zijn uit dat land van Egypte gekomen, waar ze 400 jaar gewoond hebben, waar ze de laatste tijd van die 400 jaar onderdrukt zijn. Er staat, voor zover ik weet, niet precies bij hoe lang dat was. Maar er staat op een bepaald moment, er kwam een andere farao die Jozef niet gekend had. En toen kwamen de problematieken voor de Israëlieten. En wat zien we dan gebeuren? Dan gaat er een bepaalde tijd voorbij, ze roepen uit tot God, wat gebeurt hier? Er wordt een klein kindje geboren, genaamd Mozes. Mozes wordt groot, een man van 80, komt naar Egypte toe en door die 10 plagen, waar we allemaal wel eens van gehoord hebben, door die 10 plagen heen, staat nu Israël, Exodus hoofdstuk 14, staan ze dicht bij die Rode Zee. Kan je het je voorstellen, die 10 plagen? De Nijl verandert in bloed. Hagel. Sprinkhanen. Kikkers. En nog een aantal andere dingen. En dan als laatste plaag komt daar dan de dood van de eerstgeborene in elk huishouden van Egypte. En niet alleen van de mens, maar ook van de dieren. Elke eerstgeborene die stierf in die nacht. Kan je het je voorstellen dat je zoiets meemaakt? En dat dan waar dat bloed op de deurpost zit, dat de engel daar voorbij gegaan is, dat daar geen dode is. In Israël was geen enkele dode, want zij hadden het bloed over de deurpost. Maar wat gebeurt er dan? Dan staan ze uiteindelijk hier, staan ze bij de Rode Zee. En wat gebeurt er dan? Hun oren die gaan weer aan het werk. Want wat staat er dan geschreven? Farao spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee. Ja, alle strijdwagens van Egypte met op elk daarvan officieren. En de Egyptenaren met al de paarden en strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in. Nou, dit inhalen betekent niet dat zij voor hun kwamen, maar zij kwamen achter hen aan en ze kwamen steeds dichterbij. En dan zie je als het ware, dan gaan die ogen gaan werken, die oren gaan werken. Want wat staat er dan? Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere. En zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen, door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Toen de Israëlieten hun ogen en hun oren lieten werken, wat gebeurde er? Ze werden bevreesd. En wat zeiden ze? Ze zeiden, had ons maar in Egypte gelaten. Had ons maar gelaten waar wij waren, want dat was allemaal beter. En we weten uiteindelijk wat er gebeurt. Mozes zegt tegen dit volk, wees niet bevreesd. Houd stand, zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Dat zijn woorden van geloof. We hebben die woorden van de oren en van de ogen bevreesd. Dan gaat dat geloof spreken en dat zegt, wees niet bevreesd. Houd stand, zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. Konden de Israëlieten dit weten? Dit konden de Israëlieten wel weten. Met al de beloftes die God had gegeven aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Ik zal je een land geven. Ik zal je vermenigvuldigen zoals het zand van de zee en de sterren van de hemel. Misschien was het altijd niet even duidelijk, maar het verhaal was duidelijk. Ze zouden gebracht worden naar een prachtig land. God had het al gezegd tegen Abraham in Genesis 15. Volgelingen, dat is niet het juiste woord. Nakomelingen zullen 400 jaar in dat vreemde land zijn. Als deze mensen hun geschriften kenden, wisten zij precies wat God beloofd had. Maar wat gebeurt er? Ze laten hun menselijke ogen en hun menselijke oren laten ze werken. En ze zeggen, had ons maar in Egypte gelaten. Uiteindelijk weten wij wat er gebeurt. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter en linkerkant als een muur. Wat een prachtig verhaal. Een verhaal dat ons inspireert. Want weet je, wij hebben ook die ogen. En wij hebben ook die oren. Wij horen dingen. Wij zien dingen gebeuren in onze levens. En wij raken soms ook bevreesd. Maar dat gebeurt elke keer als wij die ogen laten werken en die oren laten werken. Dan gebeurt dat elke keer. Maar als wij het geloof laten werken, wat zegt het geloof? Wees niet bevreesd. De Heere zal voor u strijden. Dat is wat geloof zegt. Dat is het machtige van geloof. Dat is het prachtige van het geloof. Christenen, Gods kinderen, zijn rijk. Waarom? Zij hebben beloftes die alle aardse beloften te boven gaan. Ik zal met je zijn. En weet je, broeders en zusters, als we terug gaan kijken in onze levens, wat zien we dan? Dan zien we soms hele prachtige momenten. We zien hele verdrietige momenten. We zien mooie dagen. We zien donkere dagen. We zien dagen van lachen en blijdschap. En we zien dagen van tranen en van verdriet en van slapeloze nachten. En weet je, als je dan vooruit gaat kijken en je zit bij jezelf te denken van ja, hoe gaat dat precies in de toekomst? Dan zal de toekomst er uiteindelijk niets anders uitzien dan het verleden. Ook in de toekomst zullen mooie dingen gebeuren. Ook in de toekomst zullen mooie dagen komen. Ook in de toekomst komen verdrietige dagen. Ook in de toekomst komen dagen van lachen en blijdschap en pure vreugde. Maar er zullen ook dagen komen van intens verdriet en intense pijn. Maar weet je, dit verhaal in Exodus 14. Dit is een verhaal wat we eigenlijk onszelf elke keer weer moeten vertellen. Dit is een verhaal wat vaders en moeders aan hun kinderen moeten vertellen. En hun kinderen vertellen, dit zal de realiteit zijn van jouw leven. Mooi, minder mooi, verdrietig, pijnlijk, in een diepe put. Het zal ons uiteindelijk allemaal gaan overkomen. Het is het verhaal van de mensheid. Het is het verhaal van de mensheid sinds het begin. We kijken naar Job, we kijken naar Daniel, we kijken naar Abraham, we kijken naar Noach. Al deze mensen kenden hun hoogte van, maar ook de dieptepunten van het leven. En zo is dit verhaal in Exodus 14, een verhaal wat ons allemaal inspireert om wat te doen? Om te leven door geloof, om te leven door vertrouwen, om te leven zoals Paulus dat zei, niet door het zien, want weet je lieve mensen, als we gaan kijken door het zien en door het horen, dan moeten we elke dag maar weer afwachten wat het wordt. Sommige dagen zullen ons geven wat we graag willen. Sommige mensen houden van mooi weer. Ja, die mooie dagen die komen echt wel. Maar als dat de enige momenten zijn die jou gelukkig kunnen maken, dan moet je elke keer weer wachten op een nieuwe dag, dat die dag weer zonnig is en mooi. Zoals het verhaal verteld wordt. Zoals het verhaal vaak is. Er zijn zoveel mensen die kunnen pas gelukkig zijn en gelukkig worden als de situatie is zoals zij het graag hebben. Is dat eigenlijk niet verdrietig? Is dat niet pijnlijk? Is dat niet verdrietig en triest? Maar zoveel mensen lopen er rond op deze wereld. Zoals sommige mensen zeggen, oh, aas is het weer weekend. Als je soms wel eens op een terrasje zit, dan hoor je wel eens van die gesprekken over en weer gaan. Ja, van de week zat ik ook op een terrasje. En toen hoorde ik ook iemand zeggen van, oh ja, ik moet nog 4 dagen werken. Blah. En dan is het weekend en dan kunnen we weer gelukkig zijn. En toen dacht ik ook van, wauw, dat is verdrietig, dat is triestig. En dat is nou dat prachtige van het leven samen met God. Het leven samen met God is elke dag opnieuw mooi. Het leven met God is elke dag opnieuw weer een prachtig avontuur. Want wat zegt God? Zoals God toen tegen de Israëlieten gezegd had, tegen de vaderen. En die vaderen moesten hun kinderen leren. Had God gezegd, over 400 jaar zullen jullie in dat land aankomen. Over 400 jaar dan zal je in dat land aankomen, vloeiende van melk en van honing. En ik ga daarvoor zorgen. Wat zegt God tegen ons vandaag? God zegt tegen ons vandaag, als je wederom geboren bent, dan zal ik elke dag, elk moment met je zijn. Ik zal een vader voor je zijn. Zoals Psalm 23 het zegt, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zelfs al ga ik door een vallei van de schaduw des doods, ik zou niet vrezen, want u bent bij mij. En zoals het vaak gezegd wordt, samen met God ben je in de meerderheid. En dat is ons verhaal. Dat is de kracht van ons leven. Wij zijn nooit alleen. Een grote God en een grote Vader is met ons. Maar er is een uitdaging. In Lucas hoofdstuk 17. Lucas hoofdstuk 17. Daar lezen we een belangrijk verhaal. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven... tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot, zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het ook zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, die zal het behouden. Er wordt hier gesproken over het einde der dagen. En hier, in vers 32... en 33 worden hele belangrijke woorden gesproken. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, die zal het behouden. Broeders en zusters, Er is een hele belangrijke les. Als het gaat om de vrouw van Lot. Kijk niet om. Kijk niet terug. En dat wordt dan gekoppeld aan wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, die zal het behouden. Dit heeft alles te maken met ons leven. Dit heeft alles te maken met het hier en het nu. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Dit heeft alles te maken met die woorden van Paulus. Wij leven door het geloof en niet door het zien. Wie zijn leven kan verliezen in geloof, die gaat elke dag behouden. Maar wie zijn leven laat beheersen door wat hij hoort en door wat hij ziet, die zal het verliezen. Wat zouden de Israëlieten gedaan hebben toen ze voor die zee stonden? Ze hadden elkaar kunnen aanspreken en zeggen, zullen we alvast beginnen om te gaan zwemmen? Want daar komen die Egyptenaren. Zullen we alvast gaan zwemmen? Zullen we alvast gaan proberen om bootjes voor onszelf te maken? Om daar die Schelfzee mee over te steken? En dat is wat er vaak gebeurt met mensen. Dat is wat er soms gebeurt met gelovigen. Die kijken en die horen. En die raken bevreesd. Die denken terug aan het verleden. En dan denken ze terug aan een moment of bepaalde momenten dat het beter was als op dat moment. En dan zeggen ze van ja, dat leven met God stelt eigenlijk misschien nog geen eens zo heel veel voor. Want weet je, toen ik nog niet gelovig was, toen was ik daar en daar. En toen was mijn leven eigenlijk misschien nog wel veel beter. Broeders en zusters, het is zo belangrijk dat wij een hele belangrijke les leren. Dat wij niet terugkijken en dat wij niet terugdenken. Want weet je, als je terugkijkt en terugdenkt, zijn er altijd wel momenten die beter waren. En er zijn altijd wel momenten die minder waren. Maar wat is de mens weer altijd geneigd om te doen? De mens is altijd weer geneigd om te kijken naar datgene wat niet goed is. De mens is altijd weer geneigd om te kijken naar wat er niet is in plaats van wat er wel is. Zoals iemand kan zeggen, ja, maar dit en dat. En dan zeg je, oké, dat is misschien wel waar. Maar de zon die schijnt. De regen is gevallen. Het is weer ochtend geworden. Je bent gezond. Je kan zien. Je kan eten. Er is eten. Oh ja. Oh ja, zegt iemand dan. De mens is altijd weer geneigd om terug te denken. De mens is altijd weer geneigd om te luisteren naar wat er achter hun zit. En dat is wat er gebeurde in Exodus hoofdstuk 14. Ze luisterden meer naar wat er achter hun zat, in plaats van te geloven en te vertrouwen in de beloftes van God. We hebben het gelezen dat Mozes zegt, wees niet bevreesd. Vandaag zal God zijn redding laten zien. Hoeveel uren later was het? We weten het misschien niet helemaal precies. Maar binnen een etmaal stonden ze aan de overkant van de zee en waren de Egyptenaren verdronken in de zee. We lezen die woorden van Paulus in Filippenzen hoofdstuk 3. In Filippenzen hoofdstuk 3. Daar zegt Paulus in vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eens gezind zijn. Als we kijken naar de context van deze woorden, dan zien we dat Paulus het hier hebt over de gerechtigheid die vanuit de wet is. Dat dat voor hem totaal onbelangrijk was, dat dat als het ware vuilnis voor hem was tegenover het geloof in Jezus Christus. Maar broeders en zusters, wat een belangrijk principe er hier voor ons verborgen ligt. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. En dan vers 16, maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezezelfde regel wandelen. En hoe belangrijk is deze regel? Vergetend wat achter je ligt. En je uitstrekken naar wat voor je ligt. Wat ligt er voor ons? Er liggen heel veel dingen voor ons. Maar het allerbelangrijkste wat er voor ons ligt, is dat God heeft gezegd, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn. En ik zeg dit met respect. Maar wat maakt het dan nog uit wat het leven precies met ons gaat doen? Wat maakt het dan eigenlijk uit wat er precies in ons leven nog allemaal gaat gebeuren? Wat maakt het dan werkelijk uit? En nogmaals, ik zeg dit met respect en waardigheid. Maar wat maakt het werkelijk uit? God heeft gezegd, er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn. Zoals Jezus zei in Johannes 15, blijf in mij. En ik in u, opdat gij veel vrucht draagt. Met uiteindelijk een belofte van een Vader die elke dag met ons is. En het verhaal van Exodus 14 laat het weer heel duidelijk zien. Was God bij hun toen die Egyptenaren achter hen aankwamen? Oh ja. Was God met hun toen ze steeds dichterbij kwamen? Oh ja. Kijk zelfs eens even naar, ik weet niet of ons dat ook opgevallen is, in Exodus 14. Daar hebben we ook gelezen in vers 19. Toen verliet de engel van God die voor het leger van Israël uitging zijn plaats en ging achter hen staan. Ook de wolkenkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen heel de nacht. Was God bij hen? Oh ja. Broeders en zusters. Dit zijn woorden voor ons van rijkdom. Woorden die ons vertellen over het leven. Het leven geeft mooie dagen en het leven geeft minder mooie dagen. Als we terugkijken op ons leven, zien we mooie dagen en minder mooie dagen. En hele verdrietige dagen. Als we vooruitkijken, weten we uiteindelijk dat hetzelfde gaat komen. Er zullen mooie momenten komen. Maar er zullen ook deze uitdagende momenten komen in onze levens. Dat je denkt van God, ben je er nog wel? Hoor je me nog wel? En God zegt, ik ben er en ik hoor je. En dit verhaal laat dat opnieuw zien. De ene kon niet bij de andere komen heel de nacht. En wie zorgde daarvoor? God zorgde daarvoor. Hadden ze dat in de gaten? Ik weet het niet. Waarschijnlijk niet. We weten het niet precies. Maar waarschijnlijk niet. Maar God zorgde voor zijn kinderen. Broeders en zusters, dit is ons verhaal. Exodus 14 is het verhaal van ons allemaal. En daarom gaan we besluiten met de woorden uit Hebreeën hoofdstuk 12. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. En Exodus 14 is een van die getuigen. Exodus 14 praat over Israël. Afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. O, laten we maar teruggaan naar Egypte. Mozes, wat ben je allemaal aan het doen? Mozes, toen we in Egypte waren, toen gebeurden er al dingen dat we zeiden van, laat ons maar hier, want de strijd wordt te groot. Was de strijd te groot? Voor de Israëlieten wel, maar voor God niet. Is onze strijd te groot? Voor ons wel. Maar voor God niet. Is onze strijd intens? Absoluut. Maar voor God niet. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En zo staat er. Laten wij afleggen alle last. Laten we afleggen alle zonde. Want wat gebeurt er op het moment dat je jezelf zorgen begint te maken? Wat gebeurt er op het moment dat je zegt van oké, ik hoor ze aankomen, die farao en die Israëlieten. En dat zijn niet zomaar zijn wagens, dat zijn de beste wagens en de beste ruiters en de beste paarden. Wat gebeurt er op het moment dat we ons zorgen gaan maken? Dan komt die last. En uiteindelijk, last brengt zonde. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde, welke hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Zien we deze woorden, broeders en zusters? Dit is een pareltje. Laten onze ogen gericht zijn op Jezus. Op wat voor manier? Dit vers vertelt ons om de vreugde welke hem in het vooruitzicht was gesteld. Wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft het kruis verdragen. Hij heeft de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Wat betekent dit? In onze taal, wat betekent dit vandaag? Wij moeten ons richten op die beloftes van God. Wij moeten onszelf richten op dat eeuwige leven. Wij mogen onszelf richten op die woorden van Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Wij moeten ons richten op die woorden van Psalm 121. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Laten we ons daarin verliezen. Laten we onszelf daarop richten. Laten we daarmee bezig zijn. En weet je wat er dan gebeurt? Die dingen van het leven, die verliezen hun kracht. Die dingen van het leven, daar gaan we dan van zeggen, oké, God is in controle, het is niet erg. Ja, ik hoor wel wat achter me, maar dat is niet erg, want God is bij mij. Ja, ik zie wel wat van voren, maar dat geeft niet, want God is bij mij. Ik hoor wel wat aan de linkerkant en de rechterkant, maar dat geeft niet, want God is bij mij. Dat is ons verhaal. Misschien eigenlijk zo simpel soms. En toch, tegelijkertijd, misschien zo lastig. Maar wat deed Jezus? Zijn ogen waren gericht op het zijn met zijn vader. Daardoor heeft de last, het kruis en de schande heeft hij veracht. Hij zei uiteindelijk, mijn vader is in controle. En broeders en zusters, dat is ons verhaal. Dat is het verhaal voor hen die wederom geboren zijn. Dit is het verhaal van hen die op hem vertrouwen. Die zichzelf niet laten leiden door hun ogen en oren. En misschien kunnen we er nog een aantal dingen aan toevoegen. Emoties, gevoel, wat je soms denkt, wat er allemaal in je hoofd omgaat. De ware gelovigen, zoals Paulus het zegt in Filippenzen 4, heeft een vrede die alle begrip te boven gaat. En misschien zeg je wel van ja, dat is allemaal mooi. Maar is dat, kan dat werkelijk? Of sommige christenen zeggen soms zelf, nee, maar dat kan niet. Wij kunnen dat ook inderdaad niet, maar God kan dat wel. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En wat Hij beloofd heeft, dat doet Hij. Wat Hij beloofd heeft, dat zet Hij door. Maar weet je wat wij moeten doen? En dat is zo belangrijk. Zoals Psalm 27 dat zegt, wacht op de Heere. En het Engels gaat dan verder en zegt, and taste and see that he is good. Exodus 14. Was God goed? Absoluut. Was God trouw aan zijn belofte? Elke. Was God nog steeds aanwezig? En het antwoord is allemaal ja, ja, ja. En wat gebeurde er? Een etmaal verder. Ze zaten aan de overkant, op weg naar het beloofde land. En de Egyptenaren waren totaal en compleet verdwenen. Dat is ons verhaal. Dat is onze hoop. Broeders en zusters, mag ik jullie bemoedigen? Om jullie hart, jullie verstand met God te verenigen. Steeds dieper met God te verenigen. Lees een woord. Laat dat woord spreken. Zoek voor die pareltjes. Zoek voor die 2, 3 soms hele kleine woordjes. Die alles laten zien. En dan kunnen we elkaar garanderen. Wat er dan gaat gebeuren in je leven. Gaat alle begrip te boven. Amen.